NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Ze woont al bijna 3 jaar in een camper. En dat als vrouw die voorheen jurkjes en pumps verzamelde. Leven doe je door te spelen, is haar devies. Met al haar openhartigheid staat ze in het theater en schreef ze haar eerste boek, wat haar betreft nu al een bestseller. Hier is ik, Daphne Gakes.
Kunststof.
Uw presentator is Antoinette Schulderman.
Daphne, welkom. Jij bent 30 jaar als je in Albert Heijn een zalm steelt, wordt aangehouden en in de gevangenis belandt. Ja. Waarom deed je dat, een zalm stelen?
Oh, ja, het is op een gegeven moment ook een beetje gewoonte. Dat ik vond het dan leuk als ik boodschappen ging doen om dan het duurste product wat ik dan haalde. Het was meestal biologische kip of zalm of noten of zo. Ja. Dan mocht ik 1 product mocht ik dan achterover drukken van mezelf. En dat is ook een beetje verveling, denk ik het meest. Of die spanning van even uit die sleur van de alledag heen doorheen.
En hoe lang heb je dat gedaan, denk je? Ja, jarenlang? Of?
Ja, nee, niet structureel. Het was niet structureel. Het was een beetje als ik zo'n slechte zin had. Weet je, een soort systeem even. Even aan het systeem wilde rabbelen. Ja. Maar wel me echt, ik jatte als peuter al.
Oh ja?
Mijn hele leven tot mijn 30ste dus.
Ja, want dat was voor jou wel het moment om ermee op te houden.
Ja,
meteen.
Omdat ik werd opgepakt.
Was dat de enige keer dat je gepakt bent?
Nee, want ik ben op mijn 15e ook een keer gepakt. Omdat ik geld had gestolen uit de kassa van de HEMA. Ik werkte bij de HEMA. Oh, die vond ik ook heel erg. Maar toen was ik 15, dus dan krijg je jeugdstraf, een taakstraf. Ja. Maar dat vond ik nog steeds niet echt. En ik heb dus altijd wel gezegd, als ik word opgepakt, dan stop ik. Nou, en nu was ik echt opgepakt.
En hoeveel zalmen zijn er met je meegegaan, proletarisch, denk je?
Een ruwe schatting, 30.
Oh, echt?
Ja.
Dus pas bij de 30ste zalm op je 30ste, wel symbolisch
moment.
Oh ja,
inderdaad. Ja.
maar dat was ook een soort sleutelmoment voor jou, ja, toch? Van,
ja.
Het zei zoiets van, nou, grow up, word een keer volwassen, dat gevoel?
Nou, toen ik die cel binnenkwam, ik heb dus 6 uur vastgezeten daarvoor. En toen ik die cel binnenkwam lopen, was het allereerste wat ik dacht, oh, dit is geweldig materiaal om theater van te maken. Dus ik was heel aandachtig alles opslaan. Ik had ook dat nog nooit van binnen gezien. Maar na 1 uur of 2 werd ik heel benauwd. En komen letterlijk wel de muren op je af. En je weet dat je eruit gaat komen, maar je weet dus niet hoe lang dat gaat duren, vond ik een heel benauwend idee. Nou, en het is een fantastisch systeem wat dat betreft. Want het dwingt je enorm tot reflectie. Van, nou ja, what the fuck?
Ja.
30 jaar, kom op.
Beetje kinderachtig.
Onwijs.
En uiteindelijk betaalde je, geloof ik, boete van 200
ja.
euro.
Ja.
Duur toosje zalm, zeiden ze bij mevrouw Gakes. Ja. Voor de duidelijkheid, ik, Daphne Gakes, is de titel van je boek. En ook van je theatershow.
Ja.
Het is eigenlijk ongegeneerd gekopieerd van Jan Kramer. Wie meekijkt op de webcam kan het zien. Ik heb ook nog even ik, Jan Kramer, ernaast. We zien iemand op een motor. En in dit geval ben jij het.
Ja.
Je kijkt net zo stoer als dat hij doet. Hmm. Je hebt alleen blote benen. En je hebt een doorschijnend topje aan.
Ja.
Het is allemaal heel sexy. En je hebt hoge hakken aan. En er staat ook bij zelfs de onverbiddelijke bestseller. Net als bij de succesvolle ik, Jan Kramer.
Ja, weet je wat zo tof was? Het was helemaal niet gebruikelijk. Toen in de tijd van Jan Kramer. Hij zat dus bij de bezige bij. En het is helemaal niet gebruikelijk als auteur om je eigen koffer te ontwerpen. Dat wordt eigenlijk door de uitgever gedaan. Maar Jan Kramer moest en zou zijn eigen koffer ontwerpen. En heeft daar dus eigenhandig de onverbiddelijke bestseller opgezet. Het was zijn debuut. Het was zijn eerste boek. Ja, en daarmee heeft hij eigenlijk marketing, vind ik, tot kunst verheven. Gewoon, ik vond dat zo cool dat je dat zo met zo'n gestrekt been je eerste boek lanceert. Snotaap uit Friesland, weet je wel. Gewoon bam, dit is een bestseller.
En toen dacht je, dat wil ik ook?
Nee, ik heel eerlijk gezegd, ik dacht, ik wil gewoon dat mensen gelijk zien. Oh ja, ik Jan Kramer, ik Daphne Gakes, die link gaan leggen. En ja, zonder die onverbiddelijke bestseller komt er ineens weer een soort vrouwelijke bescheidenheid naar boven. Van ik dacht,
dat past niet bij jou.
All the way.
Ja. Ja. Wat denk je dat hij ervan vindt?
Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed, want ik weet niet of hij het al heeft gezien. Ik hoop het. Nou, het is heel vervelend. Ik ben uitgenodigd voor, hij had vanavond een tentoonstelling. En daar zou ik heen gaan. Dan wilde ik hem dus eigenlijk het boek overhandigen, maar is afgelast vanwege het coronavirus.
Oh, wat zou hierna nog zijn?
Ja, dus heel vervelend. Ja, vind ik heel jammer, want ik wil hem natuurlijk heel graag een boek overhandigen. Ja. En horen.
Dat moment gaat komen. Ik ga jou iets voor laten lezen uit jouw boek. Nou pak ik net de verkeerde volgens mij. Nee. Sorry. Dit is wel het stuk. Sorry, ik had het eventjes verkeerd. Het begint hier.
Oh ja. Hier aan de kust van Frankrijk hoopte ik antwoord te krijgen op de vraag: waarom wil ik op het toneel staan? Wat heb ik dan te melden? Die vraag verstoorde mijn stilte aan het strand. De vraag was zo groot dat ik er volledig in kon vastdraaien. Ik woelde met mijn tenen door het zand. Naast mij lag een stapel boeken die ik had meegenomen van andere solisten tegen wie ik opkeek, zoals Simon Vinkenoog, Dr. Anders P., Jan Kramer. Het boek Ik, Jan Kramer greep me gelijk. Een schilder, schrijver uit de jaren 60, die vocht voor zelfbehoud en een zelfstandig leven in de kunst. Een ondernemende man die het schaamteloos over pik en kut had. Met de opkomende preutsheid en vertrutting was Jan Kramer anno 2016 nog steeds actueel. Ik vroeg me af hoe mijn leven eruit zou hebben gezien als ik zo'n vrije geest als ouder had gehad. Zou ik dan ook zo losgeslagen zijn geweest? Ik was het tegenovergestelde van mijn ouders gaan doen. Wel studeren, niet in de zorg werken, niet settelen, alles doen wat God verboden heeft. Maar het tegenovergestelde doen dan je ouders maakt nog steeds niet vrij. Slechts rebels. Nog toffer zou het zijn als het ouderlijk oordeel niet meer zou uitmaken. Zodat je de dingen die je deed voor jezelf zou doen.
Ja. Ik vond dat wel perfect aansluiten bij het thema van deze boekenweek. Rebellen en dwarsdenkers.
Ja.
Voel jij je een rebel of een dwarsdenker?
Nou, niet meer zo heel erg. Maar vroeger wat meer, ja. Rebelleren om het rebelleren ook. Gaan we allemaal rechts? Oh, goed, ga ik links.
Ja.
Maar tot wel dat inzicht, nou ja, wat ik hier ook beschrijf, tot het inzicht van, maar dat is helemaal niet vrij. Of nou ja, dat het me opviel. Ik doe gewoon dit om maar het tegenovergestelde te doen van de meute of mijn ouders of...
Het afzetten ook.
Ja,
ook wel.
En rebelleer, zeg maar, je dwars afzetten. Daarmee trek je enorm nog de mening aan van anderen. Dus dat is niet vrij.
Nee.
Dat is gewoon rebels. Ja, dat is beperkt. Rebels is denk ik ook beperkt vrij.
Ja, dat is wat je net zegt. Rebels om het rebels zijn.
Ja.
Ja. Heel even, de luisteraar die zin heeft om mee te praten kan dat doen via hashtag Radio Kunststof. Of de Radio 1 app kan ik aanraden om mee te kijken, want Daphne, je ziet er echt fantastisch uit.
Dankjewel.
We zitten hier in een radiostudio, maar jij zou zo door kunnen gaan naar een groot feest. Oh, je was misschien zo gekleed voor Jan Kramer.
Een beetje, ja.
Of ook een beetje voor mij.
Ja, natuurlijk.
Met een prachtige jurk en een hele zilveren hakken. Ja, de knapste gast die ik hier... De mooiste uitgedoste gast die ik hier gehad heb. Herken jij in Stella Bergsma? Die vond dat niet Eus, maar zij het Boekenweek essay had moeten schrijven... omdat zij zichzelf de ware dwarsdenker vindt. Ze zei in een interview... Ik zie Eus overal op televisie. Dat is de ruimte die ik wil.
Nou, ik vind Stella fantastisch. Inspirerende vrouw. Ik vind de statements die ze maakt, word ik blij van. Ik vind het leuk. Ze had zo'n stukje van haar gezien dat ze dan zei van ja, maar we moeten niet zeggen vrouwen met ballen, we moeten zeggen vrouwen met klit. Dacht ik. En dan gelijk de onzekerheid die dat ook bij vrouwen, omdat ze, de presentatrice krijgt dat de mond bijna niet uit. Vind ik dan heel fascinerend.
Maar ik snap eigenlijk niet wat ze daarmee wil zeggen.
Van waarom vrouwen met ballen, daarmee refereer je toch nog steeds naar de man? We hoeven niet mannelijk, weet je wel, dat kunnen we loslaten. Van de vrouw heeft haar eigen, dat haal ik eruit hoor. Van de vrouw heeft haar eigen kracht. En dat is stoer genoeg, weet je wel.
Die heeft die ballen van die man niet nodig.
Helemaal niet nodig.
Oh ja.
Dacht ik, ja, dat zijn toch ook ondingen. Nee, maar dus dat, ik vind haar heel tof. Ik weet niet, het zou niet mijn stijl zijn om te zeggen... nee, jij niet, want je bent een man, ik wel, want ik ben een vrouw. Volgens mij is dat ook niet helemaal de strekking, maar wel wat de media optilt... het zou nog veel leuker zijn als het helemaal niet uitmaakt, hè, dat of je nou een man of een vrouw bent. Dat het echt even dat het niet meer gezien wordt. Dat gender gewoon niksigs is. Een toeval.
Jij noemt jezelf een Oost-Indische feminist.
Ja.
Dat is niet eentje die heel erg op de barricade gaat. Alleen maar als het eruit komt, denk ik, of niet?
Ja, dat is wel echt waar.
Noem eens een voorbeeld.
Ja, kijk, ik vind bijvoorbeeld wel qua financiën of zo, vind ik het heel fijn dat 50-50 is of zo. Ik vind het fijn dat ik daar onafhankelijk in ben. Of dat soort dingen. Maar wat ik merk, nou ja, goed, nu mijn camper die staat hier buiten. En daar is nu door de wind bijvoorbeeld mijn deurtje ontwricht gisteren. Waarde open en klank. Ja, en dan ja. Ik heb zo'n heel leuk roze gereedschapskoffertje. Maar als ik nou zelf echt die boormachine
uit... Weet je wel,
die zet ik dan zo heel demonstratief neer... in de hoop dat iemand dat dan oppakt. Zo, nou ja,
die camper moeten we trouwens even uitleggen, denk ik, hè, voor de luisteraar. Want niet iedereen weet het verhaal. Maar je bent 3 jaar geleden ongeveer in een camper gaan wonen. Je noemt het camper Bartje.
Ja.
In je boek las ik dat de inspiratie daarvoor was van Marina Abramović, de kunstenares die zelf jarenlang in een camper woonde.
Ja.
Toen dacht je van, als zij dat kan...
Ja, ze heeft me dat setje gegeven. En ik twijfelde dus heel erg van, kan dat dan als vrouw, weet je wel, van, of qua veiligheid. Maar toen dacht ik wel, nou, als zij dat kan, dan kan ik dat ook. Dus het was wel dat ik dacht, oh ja, ik ben niet de enige... want ik merkte om me heen, van ik ontmoette wel campermensen, maar het waren vooral mannen of gezinnen...
Mm-hmm.
Stellen, maar ik had nog niet echt een vrouw alleen zo. Intussen wel, maar toen nog niet. En zij, nou, zij was de eerste.
Maar je bent hier nu ook met de camper.
Ja.
Ga je eigenlijk altijd overal met de camper heen?
Ja.
Als je ook even boodschappen gaat doen, dan ga je...
Ja, heel gedoe.
Ja, ja, want je moet de camper wel even inparkeren.
Ja, maar ik heb ook fietsje achterop. Hè? Dus als ik even snel moet, dan. Dan... Ja, en weet je, en eigenlijk went dat ook weer heel snel.
Maar het lijkt me zo gek dat je gewoon altijd je huis bij je hebt.
Ja, dat is dus heerlijk.
Ja.
Ja, als het even niet lekker zit, dan heb je je hele kast bij je.
Ja, zou je bij wijze van spreken nu dadelijk het nieuws even kunnen omkleden.
Nog even, dat is, en je keukentje bij je, weet je, nog even een kopje thee. Of, dus het onthaast enorm, hè. Want je komt te vroeg ergens aan. Ik ben nogal een tijd neuroot. Dan kan je nog even lekker ergens landen. En
dan kan je gewoon nog even in je huis
blijven
zitten.
Zit je gewoon in je eigen huis, weet je wel. Want het is gewoon jou, het zijn jouw spullen.
Maar je kan niet bijvoorbeeld nu met het coronavirus enorm gaan hamsteren. Want die ruimte heb je denk ik niet.
Nou, inderdaad zeg. Nee.
Waar moet je nou al die wc-papier laten?
Ja.
Alle supermarkten af met de camper.
Misschien wordt het coronavirus wel de breuk tussen mij en Bartje.
Ja. Ja, maar je volgens mij woonde er al langer in dan je van plan was.
Ja, ik heb nooit het idee gehad dat ik ga in een camper wonen. Er is alleen in de tussentijd gewoon niks op mijn pad gekomen van ik denk dit overtreft... Dit, zeg maar. Snap je?
Terwijl je intussen ook 2 keer is die helemaal leeg geroofd.
Ja.
Dat zou mij onprettig vinden.
Ja, helemaal kut. Ja, oh, dat heeft zeer gedaan. Niet de spullen hoor, maar dat iemand in mijn huis... Ik voelde echt nog zo die energie. Gevoel, ja, dat is onzin misschien, maar... Ik heb daar wel echt een week slapeloos in Bartje gelegen. Van hoe ga ik hier nou mee om?
Maar je durft het. Je durft het dus nog steeds. Dat vind ik wel knap.
Nou, ik heb het intussen wel helemaal dichtgetikt hoor. Want ik zit dan in een garage. Daar zit een alarm op. Op Bartje zit een alarm. Om die garage zit nog een hek.
Oh, dus jij bent al helemaal in quarantaine.
Ja, eigenlijk ben ik
Je bent nu alleen heel even voor mij losgekomen.
Ja.
Ja.
In de wild.
Je boek, hè? Ik, Daphne Gakens, is een coming-of-age roman waarin je afvraagt hoe te leven. Of wild, vol met seks, drugs en rock'n'roll. Of juist kalm, met rust, reinheid en regelmaat. En je beschrijft van, als kind wil ik maar één ding en dat is volwassen worden. En nu je dat bent, wil je vooral kind blijven. We leren jou in het boek kennen via de dagboeken van jouw moeder. Die ben jij ooit gaan lezen.
Mm-hmm.
Heb je haar daar toestemming voor gevraagd? Of?
Ja. Ja. Ja.
Want je wist dat ze was echt heel precies in, hè? Elke dag wat opschrijven.
Elke dag, ja. Juist, dat beeld van mijn moeder schrijvend is wel echt een levende herinnering. En daarbij, mijn moeder en ik hadden ook bijvoorbeeld, als wij een conflict hadden, en wij zijn allebei nogal emotionele types, dan waren dat soms echt twee katten in het nauw, weet je wel. Maar dan konden we de verbaal gewoon niet zo goed uit samen. Dan nam de emotie de overhand. En dan konden we altijd wel aan elkaar schrijven. Dus dat schrijven, dat verbinden mijn moeder en mij ook heel erg.
Dus je schreef ook brieven aan elkaar, zeg maar.
Ja, of dan 's ochtends lag dan op de keukentafel, weet je, mijn moeders versie. En dan kwam die van mij er 's middags eroverheen. En dan vanuit die rust, dan kun je elkaar weer begrijpen. En dan is er weer contact. En vanuit daar konden we dan wel weer het gesprek aan. Maar dat schrijven, dat. En mijn moeder refereert ook heel veel naar de dagboeken gewoon. Van dat ze weer de periodes terugleest of... Als ik vragen heb, weet je wel, over vroeger... dat ze dan de dagboeken even terug...
Kan opzoeken, ja.
Ja, dus zodoende was het altijd wel... Het is zo'n groot onderdeel van haar leven.
Maar wat vond ze daarvan dan dat jij die gebruikte voor jouw eigen boek?
Ja, dat is echt niet... Dat is niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb dat toen gevraagd, maar ze vond dat super kwetsbaar natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, daar heeft ze... Ja, dat... Maar ja, ik... ik heb altijd gezegd van mama, als je er niet meer bent, dan zou ik ze heel graag willen erven.
Ja.
En daar, dat vond ze goed. Van ergens natuurlijk ook wel fijn of complimenteus, weet je, dat iemand die hele kast met dagboeken door wil werken om jou beter te leren kennen.
Ja.
Maar toen waren we daar wel over in discussie van ja, maar goed, dan kan ik je nooit meer wat vragen of dan zijn dingen ook onopgelost en dan.
Ja, lees je misschien dus, iets wat je verkeerd interpreteert.
Van kan ik ze dan niet toch niet beter nu?
Ja, ja.
En toen heeft ze me uiteindelijk, wel bijna een half jaar overheen gegaan, heeft ze me haar dagboeken van mijn geboorte tot aan het moment dat ik uit huis ga, dus tot mijn 17e, heeft ze mij laten lezen.
Meegegeven.
50 stuks.
Ja, dus je hebt er nog een hoop te goed, zeg maar.
Ja.
Oh,
ja.
Dus die heb je dan niet gelezen?
Nee. Nee.
Oh, oké. Jij leeft heel vrij. Je reist rond. Je hoeft eigenlijk alleen aan jezelf verantwoording af te leggen. Een van de vragen die jij met het boek opwerpt is: waarom doen mensen vaak andere dingen dan waar ze van dromen?
Ja.
Waarom is dat, denk je?
Ja, ik heb bij mijn theatervoorstelling valt me gewoon best wel vaak op dat mensen dat tegen me zeggen van bijvoorbeeld, wat leuk, een camper, dat had ik ook altijd gewild. Ook een heleboel mensen vinden het helemaal niks hoor. Maar weet je, het appelleert aan een vorm van vrijheid. Of wat tof, je eigen show. Of, oh ja, nou ja, en ik met mijn open relaties en dingen van, oh, dat, dus dat appelleert aan een soort van vrijheid, waardoor mensen dus die aan mij plakken, die zeggen dan ook van, oh, dat had ik ook altijd zo graag gewild. En hoe oud ben je dan? Ja, 40. En hoezo doe je dat dan niet? Ja, toch huis en kinderen en vaste baan. En weet je wel, er zijn altijd dus ankerpunten, denk ik, van veiligheid.
Ja.
Waar mensen zich op laten dichtmetselen, denk ik. En daar het gevoel hebben van, hey, ik kan het roer niet meer omgooien. Of ik zit vast. En alle respect natuurlijk voor, weet je wel, voor die levensstijl. Maar ik vraag me af in hoeverre dat echt waar is. En als die onrust zo borrelt, weet je wel, van als je hoofd op een kussen legt en over andere dingen ligt te fantaseren omdat je doet.
Ja.
Dan, wat is dan de waarde, hè, van de keuzes die je maakt? Dus dat.
En is dat dan ook wat je mensen wil meegeven? Van je hebt die mogelijkheid nog wel om het om meer te gaan doen waar je dan inderdaad van ligt te dromen? Of?
Nou ja, ik wil er niet heel moraliserend over doen. Want ik ben iemand die heel vaak het roeren omgooit. En dat kan ook heel onwijs vermoeiend zijn. Van, ik kan ook heel erg naar mensen kijken die kiezen. Weet je, want die blijven gewoon bij hun keuze. En die bouwen iets standvastigers op. En dat is natuurlijk ook heel veel voor te zeggen. Maar als het gaat om het grote kleine geluk, dan denk ik wel, ik word heel blij van mijn impulsen volgen. Of doen waar mijn hart warm voor loopt. Hè. Dus dat. Dus ik hou het meer bij mezelf. Van, het maakt mij heel blij. Ik vind het wel heel tof dat ik bijvoorbeeld dan dat camperproject, om maar even zo te zeggen, ben aangegaan. Of, mm-hmm. of het schrijven van een boek ben aangegaan. Of dan denk ik, ja, ik wil dat doe je dan. En dan, ja. Kijk, dromen maken ook weer gewoon plaats. Vervulde dromen maken gewoon weer plaats voor nieuwe dromen.
Voor nieuwe dromen, ja. Dat was het goed is wel.
Ja.
Zeker op jouw leeftijd. Maar ja. Toen ik het boek las, toen dacht ik van, ja, inderdaad, je doet in wat je hartje ingeeft op allerlei terreinen. En ik heb je gezien op het podium. En je komt heel inderdaad heel vrijgevochten over. Maar tegelijkertijd dacht ik van, er zit ook wel iets in, juist weer bijvoorbeeld een hele enorme angst die je hebt voor alleen zijn.
Ja.
Dus dat is dan weer niet zo heel vrij als dat je overkomt.
Ja, alleen zijn en het alledaagse vind ik ook heel. Ik heb ook heel lang angst voor supermarkten gehad. Of gewoon veel gekke angsten wel. Ja, wezen.
Want supermarkten stonden dan voor een soort burgerlijkheid, truttigheid of.
Ja, al die keuzes. Het kon me heel erg overvallen als ik dan met een boodschappenmandje achter in de supermarkt stond. En dan al die keuzemogelijkheden zag. En dan niet. En dan blokkeerde ik gewoon. Van wat? Hoezo? Waarom? Nee, ja. En dan kon ik daar gewoon een kwartier naar zo'n schap staan te staren. En echt paniek krijgen. Van
ja,
ik loop vast. Terwijl, en dat is ook zo, dan in de nacht zo'n, weet je wel, zo'n grote bek en alle grenzen over. En dan in die supermarkt als een soort muisje daar.
Van,
gewoon het kleine leven.
Kan de beslissing niet nemen over iets heel, eigenlijk iets heel futiels.
Ja, dan heb ik nog steeds een beetje. Ja.
Maar dat alleen zijn. Van je zegt van dat je wat mannen betreft altijd noodlijntjes hebt uitstaan. Van zoals de een bij je weggaat, dan is je leven tenminste niet kapot. Want dan heb je dat noodlijntje nog wel weer.
Ja.
En in een huis waar je, een klein huis woon je, waar de muren op je afkomen en dan dus feesten weer het medicijn, weet je, onder de mensen zijn.
Ja,
en
ja.
Wat is dan die angst voor dat alleen zijn?
Ja, ik heb het minder nu dan vroeger, maar ik vind het nu lekkerder om alleen te zijn. Maar ik heb soms het gevoel dat ik mijn eigen emoties niet kan dragen of dat ik mezelf Ja, alsof ik heb toch het gevoel dat ik dat door de ogen van anderen het leven gewoon een stuk relatiever, al dan niet gezelliger en energieker is. Van op het moment dat ik alleen ben, ik ben vrij extravert. Ik merk dat ik me oplaad aan andere mensen. En als ik alleen ben, dan sta ik helemaal uit. Maar gewoon, dan kan naar de koelkast lopen of gedoe zijn.
Ja.
En dat gevoel vind ik angstig. Van, het lijkt dan of ik dat stukje van mezelf niet wil omarmen of niet wil zien of weg wil duwen. Of misschien vindt iemand me nog leuk op Instagram. Of van die fertile stom, weet je wel. Ja.
Maar tegelijkertijd, dat samenwonen bijvoorbeeld, heb je dan een paar keer geprobeerd voor één keer. Maar ja, dat is ook niet, dat valt dan ook weer niet. Dat wordt weer, dan krijg je het weer te benauwd ook.
Ja, zwaar onrustig.
Ja.
Ja. Nee, dus het is nooit goed. Zo niet. Nee.
Moeten we niet hebben.
Nee.
Nee.
Nee, misschien ooit nog hoor. Ik bedoel, ik ben 34, weet je wel.
Maar, dus, ja, nee, maar hoe ziet uw leven dan nu? En dan zit je s'avonds in Bartje. Zit je dan nooit alleen? Of?
Nou, niet zo. Ja, wel meer. Ik ben nu natuurlijk met dat. Kijk, te schrijven, dat is een enorm eenzaam proces. Daar heb ik wel echt geleerd om alleen.
Ben je zelf ook wel tegengekomen?
Ja, onwijs. Ja. Onwaars veel meer dan in theater maken.
Want daar heb je mensen om je heen. Dan maak je met meer mensen.
En ik ga al best wel snel de vloer op. Dus dan krijg je ook al directe feedback.
Ja.
Maar vroeger ook wel met studeren. Van alleen. Ik ben altijd wel alleen geweest. Maar het heeft totaal niet mijn voorkeur.
Maar wat ik dan opvallend vond, is dat je daar eigenlijk niet zo heel eerlijk over was. Over je angst. Dan ga je met de camper naar Frankrijk. Eigenlijk ben je daar vrij ongelukkig. Maar op Instagram post je dan een paar keer per dag hoe fijn je het had als digital nomad.
Nou, ja,
hashtag just another day at the office.
Dat vind ik wel typisch mij dan. Van een beetje zo. Ik kan wel echt een soort mooi verhaal vertellen. En aan de andere kant, weet je wel, gewoon dat mee willen doen met iets. En aan de andere kant denk
ik. Dus zeg maar hoe jij je presenteert, lijkt me dat nou weer juist niks voor jou. Een beetje te schijn ophouden van god, ik ben zo gelukkig. Dat...
En ondertussen iedere dag je moeder bellen, weet je.
Ja, nee, maar je toch willen conformeren aan iets of zo.
Nou, dat ik dan toch heel graag dat verhaal wil vertellen van je kan gewoon naar Frankrijk en daar een maand werken. En dan red je je gewoon alleen. En dat vind ik dan, dat overstemt, die hang naar dat verhaal. Nou, dat die vorm van vrijheid overstemt dan het actuele gevoel van nou, eigenlijk zit ik hier gewoon een beetje zielig zijn. En,
zoals je het zelf beschreef, maar in het echt voelde ik me al met al een 65-plusser die net met pensioen was gegaan.
Ja, en dan... dat is wel goed. Ik stond dus aan het strand in Frankrijk en het was oktober. Helemaal niemand. Alles was dicht. Alle cafeetjes dicht. Gewoon in die totale niksigheid.
Nee, het lijkt mij eerlijk gezegd afschuwelijk.
Ja?
Maar ik zou dan niet op Instagram het tegenovergestelde gaan uitstralen. Sneller. Ja, dat is wel een beetje...
Dat is echt...
Dat is ook niet stoer of zo.
Nee, precies. Nee, dat is een bepaalde ijdelheid. Of een bepaalde trots, weet je wel. Van, ik kan dit. I've got this. Weet je zo. Ja.
Als je het toegeeft, nerd, dan wordt het helemaal zo'n treurige zaak.
Ja, misschien, ja.
Je schrijft ook iets over theater maken. Theater maken is in deze tijd als een cassetteband verkoper willen zijn. Zo van, er zit dus niemand op te wachten meer. Je vriendin met wie je naar een theater bent, noemt het een linkse geitenwolle sokken gedoe. Maar toch voel jij je aangetrokken tot het theater en besluit je dat te gaan onderzoeken.
Ja. Ja, en dan, want theater, ik heb theaterwetenschap gestudeerd en dat is echt, dat is het repertoire. En weet je wat in Frascati is, Maatschappij Discordia, dat zijn de kleinere. Maar wat mij daar enorm in aantrok, is ergens die eenvoud van vaak geen decor, maar talig. Gewoon heel veel kennis en. Och, zo in die het hele schone staan, lopen, kijken. Ik kon het ook niet zo goed vatten. Maar ik zat toen in het nachtleven en daar zit ook veel expressie. Maar dat is heel voorspelbaar, al dan niet verdoofd en toch wel redelijk plat. En hier boorde ineens een laag in mij aan van wauw, hier kun je gewoon het intellect meenemen in je expressie. Dat kan natuurlijk samen gaan. En dat vond ik helemaal te gek.
Zo van, het hoeft niet alleen oppervlakkig met drank en drugs.
Het mag gewoon ergens over gaan, weet je. Bijvoorbeeld daar bij Maatschappij Discordia haalt, is echt op basis, de warme winkel vind ik ook een goed voorbeeld, is echt op basis van filosofie, weet je. Het is ergens gegrond voor onderzoek. Het zijn nieuwsgierige mensen. Het zijn, weet je, open vizier. Net als wat mensen in de nacht, maar dan gewoon constructief.
Ja.
Dat is het. Van je maakt iets moois, weet je wel. Je laat iets moois naar. En als je, dat is had ik toen ik zo actief was in het nachtleven, nog nooit echt zo ervaren.
Hoeveel mensen komen er eigenlijk gemiddeld bij jou kijken, bij een voorstelling?
Ik speel heel klein. Ik denk 50, 60 man.
Dat is dus nu een voordeel, want je kunt gewoon doorgaan.
Ja.
Vanaf 100 mensen word je het afgelast.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar want je bent nu toch ook, je bent nu on tour toch ook?
Nee, ja, ik doe een heel klein boekentoertje. En dan ga ik nu, repeteren over 2 weken van start voor avondvullend programma. En dit is mijn eerste avondvullende programma solo.
Oh, dat is te gek. Dus vanaf wanneer is dat?
September.
Oh, september.
Ja. Ja.
Daar gaan we het dan zo meteen ook nog even over hebben. Lijkt mij een goed plan. We gaan eerst zo meteen luisteren naar het nieuws van 8 uur. En daarna wil ik van jou weten hoe jouw ouders dit boek lazen. We hebben het al een klein beetje over je moeder gehad. En waarom je jezelf als 13-jarige al waarschuwde. Word nooit hoer als je dat maar laat. Ja. Begon ze heel hard te lachen. Ik las ook ergens dat je bang was dat het te veel op de seks zou focussen. In de interviews, zodat het daar alleen maar over zou gaan.
Ja, klopt. Ik heb nu een aantal interviews gehad. En het ging eigenlijk alleen maar over de spectaculaire hoofdstuk uit het boek. En dat mag ook, maar dat zou ik wel jammer vinden. Het is een coming of age, weet je wel. Er zitten meer kleuren in.
Precies, over die andere kleuren gaan we het zo meteen hebben. Na het journaal van 8 uur.
Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De brancheorganisatie van supermarkten roept mensen op normaal boodschappen te blijven doen. Op social media duiken berichten op over lege schappen in de supermarkten vanwege de coronacrisis. De supermarktorganisatie zegt dat het niet nodig is om te hamsteren, omdat er geen problemen zijn met de aanvoer van producten. Zaken als voedsel en hygiëneartikelen worden gewoon aangevuld. Onderwijsbestuurders steunen het besluit van het kabinet om de scholen ondanks de coronacrisis open te houden. Premier Rutte zei vanmiddag dat sluiting niet nodig is, omdat het virus zich relatief weinig lijkt te verspreiden onder jongeren. Een aantal scholen sloot vandaag toch de deuren, maar na een overleg met minister Slob zei de VO-raad van middelbare scholen dat eensgezindheid in deze crisistijd belangrijk is. De vragen die scholen hebben worden vanaf morgenmiddag beantwoord op de website van het ministerie van Onderwijs. ProRail heeft aangifte gedaan tegen de chauffeur van een vuilniswagen die eerder deze week betrokken was bij een aanrijding op een spoorwegovergang in Dordrecht. Niemand raakte bij dat ongeluk gewond. Volgens de spoorbeheerder stak de bestuurder nog over toen de overweglichten al knipperden en ontstond er daardoor een levensgevaarlijke situatie. Uiteindelijk werd de vuilniswagen alleen geschampt. Er doen maar 10 Russen mee aan de atletieknummers op de Olympische Spelen in Tokio. De Russische Atletiekbond is al sinds 2015 geschorst vanwege grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. De Internationale Atletiekbond hoopt dat deze nieuwe straf ervoor zorgt dat de Russen hun atletiekcultuur veranderen. Alleen Russen die aan kunnen tonen dat ze volledig schoon zijn mogen in actie komen op de Spelen en doen dan mee onder een neutrale vlag. Het weer vanavond tijdelijk droger. Komende nacht en morgenochtend volgt er weer neerslag. Morgenmiddag opnieuw droog en ook meer ruimte voor de zon. Morgen wordt het zo'n 9 graden. Het weekend verloopt ook nagenoeg droog, maar wel is er veel bewolking. De temperatuur stijgt naar 14 graden op zondag. Dit was het NMS Journaal.
Kunststof.
U bent weer terug bij het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. En ik praat vanavond met theatermaker, actrice, schrijfster Daphne Gakes. Je boek is net verschenen, Ik, Daphne Gakes. En je schrijft daar onder andere in: misschien wil ik een mens zijn met schaduwkanten. En ook grenzen verleggen was voor mij het echte leven leren leven.
Ja.
En je hebt ook een puberdagboek waaruit je citeert, waarin je een brief schrijft aan je latere zelf. Je bent dan 13 jaar en je noteert: heb je geen geld, word nooit hoer als je dat maar laat. Ga overal op solliciteren waar je maar kan en vergeet God niet.
Ja.
En dan ga je 10 jaar later bijverdienen als escort.
Ja, ja. Dat is toch ook bizar. Toen wist ik dus nog niet dat ik die brief had geschreven, waarin ik overigens vooral mijn moeder hoor praten.
Ja.
Maar dus dat
over dat God dan.
Ja, 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 precies. En ja, dus en dus als je als 13, als je als 13-jarige al zo bang voor de benedenpositie, het allerlaagste wat jou kan gebeuren is hoer zijn. Ja, dat, wie heeft dat in mijn hoofd geplemd op die leeftijd? Weet je wel? Dat is
ja,
natuurlijk. Ja, dan denk ik, oh, dat zal wel niet helemaal ook van mij
komen.
Nee, maar toen ik en ik had het pas ja nog, ik denk dat ik dat nou ja 6 jaar geleden voor het eerst teruglas, dacht ik, hoe kan dat nou?
En toen was het al te laat.
Ook, ja, nou ja,
toen had je al even de hoer uitgehangen.
Het was, ik schreef in die brief aan mezelf als een soort zelfhulpbrief van: het zou vast echt catastrofaal met je gaan aflopen. En hoer is dan het allerergste. En dan denk ik, oh, ik heb alles gedaan waar ik in die brief bang voor was.
Ja,
ja, daar was helemaal niks om bang voor te zijn. Weet je, van dat is, lijkt wel dat hele angst. Dat, misschien komt dat ook wel voort. Dat die extreme uitspattingen wel juist uit dat hele bange meisje ook voortkomen. Van op een gegeven moment je denkt, nou ja, niks aan de hand. Er komt wel een tandje erbij.
Ja, zo van ik heb het gedaan en ik leef nog steeds. Dus ja, ja, zo erg is het allemaal niet.
Ja. En het is ook dubbel, want ik heb dus altijd de fascinatie mee gehad met strippers en hoeren. En ja, op de een of andere manier trok het wel altijd mijn aandacht. Of als ik dan verhalen hoorde, weet je, van vrouwen die dat deden of in de media, keek ik altijd wel.
En hoe was het?
Escort zijn?
Mm-hmm.
Ja, ja, ik ben niet een hele goede hoer. Ik heb één klant gehad, daar ben ik 6 keer geweest. Toen was ik best wel verveeld al. Maar ik werd ook gelijk een beetje verliefd. Ik had het eigenlijk ook voor niks gedaan, weet je. Ik vond het gewoon een hele leuke vent. En het was een hartstikke leuke...
Ja, dan ben je geen goede hoer.
Nee,
dat
en, ik heb niet zo goed dat nederige. Van, ik had toch ook wel een beetje zoiets van zijn gezin. Of een beetje te veel een Becky, denk ik.
Ja, ja.
Ik bedoel, van, je speelt natuurlijk de rol van... Geen zorgen, ik luister naar je problemen, ik lach om al je grappen. En ik ben altijd gewillig. Dat is de rol waar je de transactie voor krijgt, zeg maar. En helemaal na een paar wijntjes op, dacht ik, werd ik altijd een beetje baldadig ook. Of een beetje.
Dat hoorde
ook
niet bij de taak
prikken, en een beetje doorvragen. En ik wilde hem ook wel een beetje. Ja, ik wilde hem eigenlijk ook wel redden, merkte ik. Ergens van. Dat heb je toch niet nodig. Weet je, ik was
maar
zelf...
dat vind ik wel een goed bruggetje naar jouw andere opleidingen. Namelijk dat je ook in de verpleging... Je hebt drie volledige studies afgerond.
Ja.
Je begon met hbo-verpleging, psychiatrie. Je hebt communicatiewetenschappen gedaan aan de UvA.
Ja.
En theaterschool De Trap, met die opleiding theaterwetenschap... waar je het net al eventjes over had.
Ja, dus ik heb theaterwetenschap, de master op de UvA gedaan... en toen dan inderdaad gedubbeld met De Trap.
Maar
de
wat
trap
je net
niet afgemaakt.
Nee. Nee. Nou, je bent gewoon in theater gaan staan.
Ja, ik vind het dus wel...
Aldoende leert men, of niet?
Ja, een beetje van, ik was toen... Ja, ik had toen drie diploma's op zak. En ik dacht, laat maar, joh. Ik ga gewoon maar... Ik moet nu maar eens gaan beginnen. Maar wat ik wel dus raar vind, is dat... Dus, Het enige opleiding die ik niet heb afgemaakt, daar ben ik dus mijn werk van gaan maken. Dat
maakt het eigenlijk alsnog af. Maar wat je net zei van dat je als hoer je klant wilde redden.
Ja.
Maar eigenlijk was je ook te assertief voor of je was te weinig onderdanig eigenlijk voor dat vak. Of in ieder geval hoe jij vond dat je dat vak zou moeten invullen.
Ja.
Vroeg me af. Verpleging, past dat nou bij jou zo'n rol? Dan moet je eigenlijk ook een beetje de verzorgende.
Nou, ik heb voor allerhande mensen gezorgd eigenlijk. En wat ik heel fascinerend vond was bijvoorbeeld sterfsbegeleiding. En psychiatrie. Dus ik merk toch... over sterfsbegeleiding bijvoorbeeld. Ik vond het, dan kom je bij een gezin. Van iemand die stervende is. En dan blijf je bij diegene, 24 uur zorg. Tot weet je, iemand die is opgegeven uit het ziekenhuis, tot hij niet meer is. Ja, en ik merkte toch dat ik dat wezenlijke heel fascinerend vond. En ook, het ging me vooral om de gesprekken. Wat doet het dan toe? Ik was 19, 20. Wat doet het dan toe aan het einde van de rit? Je kan het allemaal vragen, hè? Gewoon.
Het is wel heftig dat je als 19-jarige... Ja, maar dat gaat sterven.
Dat merkte ik dus ook wel weer. Ik wilde dan wel. Kijk, oudere mensen verzorgen vond ik dan helemaal niks aan. Het ziekenhuis. Maar wat ik niet kan, daar kwam ik dus al heel gauw achter, is protocolair werken. Ik kan niet in een systeem. Ja, het is zo, want zo doen we dat hier nu eenmaal. In een ziekenhuis was ik helemaal verloren.
Ja.
Want ik werd daar zo ongelukkig van dat de dingen nou eenmaal zo gaan, weet je wel.
Nee, maar ik zeg heftig, maar ik bedoel het eigenlijk ook voor degene die stervend is. Stel voor
je hebt
al een heel leven gehad en je krijgt een 19-jarige
snotaap. Maar ik zat dan wel onder supervisie, hè. En ze mogen kiezen. Dus je krijgt dan als patiënt zijnde gewoon ook een soort klantenbestand. Van, nou, dit is het aanbod van de zorg. Want er zijn genoeg mensen die dat willen.
Ja, ja.
Of in ieder geval in mijn tijd of toen was het niet echt een zorgtekort. Dus dan ga je er eerst heen voor een gesprek, kennismakingsgesprek. Nou ja, ja zo. En dan de een heeft daar moeite mee, de ander niet.
En wat stak je ervan op?
Ja, dat het grote geluk niet in grote dingen zit, zoals carrière of weet je. Geld, dat het geluk toch in die kleine momenten zit van, weet je wel, een zonsopgang of een kopje koffie op bed of dat dansje in de woonkamer of die kleine dingetjes van wat het leven de moeite waard maakt. Want dat zijn de dingen die vaak blijven, de herinneringen die de mooie momenten, dat liefde overwint. Zoveel meer, dan kan je 8 huizen hebben, weet je wel. Maar als jij doodgaat, dan wil je gewoon dat je kinderen bij je zijn.
Ja. In het boek zeg je, zolang ik met andermans problemen bezig was, hoefde ik niet naar mezelf te kijken.
Ja, nou dat vind ik wel van de zorg. Maar dat had ik vooral met mij in contact met andere verpleegkundigen. Het viel mij op dat heel veel verpleegkundigen helemaal niet goed voor zichzelf zorgden. Gewoon,
hoe bedoel je, in fysieke zin? Of?
Ja, gewoon roken, slecht eten, best wel zichzelf ondergeschikt maakte of zichzelf wegcijferde. Weet je wel, van alles voor de patiënt en maar zelf half krom liepen. Ik bedoel, stralen voor mij heel vaak helemaal geen kracht uit. Wel heel veel warmte en goed kunnen luisteren. Maar toen dacht ik, ja, maar verschuil je nu niet gewoon achter andermans problemen? Ik werd daar een beetje achterdochtig van.
Dat je niet op jezelf hoeft te letten daarmee.
Ja, precies.
Maar, hoe was het voor jou? Je hebt het nu over andere verpleegkundigen, maar hoe was het voor jou?
Ik was daar in die zin geen goede verpleegkundige, want het ging toch ook in een gesprek ook. Ik vertelde ook wel veel over mezelf. ook wel veel.
Ja, lullig dat je doodgaat, maar.
Nee, nou, dat natuurlijk niet zo. Oh. Nou, ook wel eigenlijk. Oh. Ik heb, weet je, dat op een gegeven moment willen mensen ook gewoon weten wie zit er eigenlijk aan mijn bed, joh.
Ja.
En dus dan wordt het gelijkwaardig. En ja. Natuurlijk moet je goed aanvoelen, maar.
Wat je kwijt
ja, vindt. Maar ik wil wel het humane contact. En ik ben nooit zo geweest van, oh nee, sorry, maar dit is helemaal niet volgens protocol. Ja, maar goed, dat heb ik ook wel op een flikker gekregen van hulpverleners van je, ja.
Wat was eigenlijk jouw reden om al die opleiding af te maken? Want ik begreep dat je het niet allemaal even leuk vond.
Nee, ja, ik denk dat ook wel bewijsdrang is van. Ik denk dat ik voelde me altijd wel een beetje dommig. Van, ik vond het heel cool dat ik statistiek bijvoorbeeld haalde. Dat was ik echt, yeah. En dat ik mijn scriptie af had of zo. Dat vond ik echt. Dat ik dacht, zie wel. Een beetje zo. Echt bewijsdrang. En achteraf denk ik dat het daar ook mee. Ik vond alles wel interessant, weet je wel. Ik ben altijd wel een beetje stutje geweest.
Maar waarom vond je jezelf dan dommig?
Ja, omdat mijn algemene kennis niet zo op peil is. Dus ik kan daardoor, ik volg ook niet echt nieuws. Dus ik kan gewoon heel dommig uit de hoek komen. Ja.
Wat dan wel weer heel grappig klinkt. Ja. En je bent ook al geen goede hoer.
Ja, nee, nou shit zeg. Ja, wat is mijn talent?
Maar je hebt wel 3 opleidingen afgerond. Ja.
Wat ik eigenlijk wel heel goed kan, is doorzetten.
Ja, zo van de liaisons moet ook bezig.
Ja, heel erg dat. Ja. Van heel gedisciplineerd. Ja, ik heb het. Als ik daarna iets anders wil doen, prima. Maar je bent nu begonnen en nu ga je het afmaken.
Afmaken ook.
Ja.
En we hebben met jouw vader gesproken.
Oh.
Ja. En die zei, nou, ik zat als vader niet echt te wachten op dit boek.
Nee.
Ik heb de nog niet definitieve versie gelezen, maar was redelijk geschokt en ontdaan.
Ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik heel goed. Je dochter, weet je wel. Ja, ik zou het. Je zou maar zo'n dochter hebben. Van, ik denk dat mijn vader het wel heel vooral hadden losgeslagen.
Ja, hij zei haar openheid over haar eigen seksuele escapades hoefde ik eigenlijk ook niet te horen of te lezen.
Ja.
Er zitten veel verhalen in die ik niet kende en chockerend vind.
Ja. Ja, ik ben daar zelf ook heel onhandig mee omgegaan. Want bijvoorbeeld dat escortverhaal, dat had ik dus helemaal niet aan mijn vader verteld. Maar dat wist ik oprecht niet. Ik ben het gewoon vergeten.
Je dacht dat je het al verteld had.
Ja, ik ben daar ook net als dat stelen gewoon altijd wel heel open geweest naar mensen, weet je wel. En toen zat mijn vader in de show. En toen kwam dat verhaal. En hij was helemaal wit weggetrokken, liep hij de tent. Ja, natuurlijk. Zo niet onnadenkend. Toen zei hij, ja, dat ik dan in je voorstelling moet horen. Ja, dat was heel ja.
Oeps,
ja.
Ja. En maar zeg maar, stel voor dat hij nou had gezegd, nou, dit of dat, wil ik echt niet dat je dat in een boek opschrijft.
Nou, de relatie met mijn ouders gaat wel voor mijn boek. Dan hadden we gewoon daar wel een gesprek over kunnen hebben. Van wat is het dan wat je raakt? Is dat dan dat ik dat niet goed heb opgeschreven? Of ligt het bij jou? Is het jouw pijn en jouw angst? Van, daar hadden we dan wel over. Ik sta wel open altijd voor het gesprek, ja.
Ja, ik heb hier nog een stuk wat ik je graag wil laten voorlezen. Dat is dan ook in Frankrijk. Dat je weer zo'n doorwaakte nacht in een camper hebt gehad. Terwijl je op social media doet alsof het geweldig met je gaat. Maar eigenlijk slaap je niet. En dan ga je 's ochtends een strandwandeling maken.
Het strand was onbelopen. Mijn voetstappen in het zand waren een verstoring van het gladde zandoppervlak. De golven waren ontembaar en wild. Toen ik als kind dingen jatte, toen ik later drugs gebruikte, zelfs in de tijd dat ik escort ging ontdekken, had mijn moeder me nooit een grens gesteld. Hoe kon dit toch? Ze was nieuwsgierig naar wat ik meemaakte. Zelf buiten de lijntjes kleuren was een brug te ver voor haar. Ze trok de gemeenschap, de kerk en het gezinsleven voor. Later is ze voor oude mensen gaan zorgen. Was ze nu eenmaal een zorgzaam type of verschuilde ze zich achter een ander? Een god, een gezin. En wat zei dit over mij? Waar ik vandaan kom, zit diep geworteld in mij. Verschuilde ik mij op mijn beurt ook, achter een imago van ontembare wilde? Of achter het beeld van een soort intellectuele bimbo? Nou ja. En hield ik me vast aan dat beeld om aandacht te krijgen? Of deed ik dat voor mezelf? Of om me af te zetten tegen mijn ouders? Voelde ik me beter dan zij? In mijn droom waren we elkaars gelijken. Mijn moeder kon dingen die ik niet kon, zich bescheiden opstellen en zichzelf wegcijferen. Wat heeft dat haar opgeleverd? Zou ze blij zijn met hoe haar leven is verlopen? Of koestert ze wrok? Met een hoofd vol vragen liep ik terug de camper in en wilde mijn moeder bellen, maar deed het niet. Ik belde mijn vader.
Er zijn echt best wel veel grote vragen die je daar opwerpt. Heeft het schrijven van het boekje geholpen om daar antwoorden op te vinden?
Nou, nee, want ik heb dus eigenlijk... Er zit dus 4 jaar tussen, hè, van op het moment dat ik ben gaan schrijven. En dus de stukken waar ik over schrijf, dan was ik zelf dus in die zin ook al wel weer verder. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus ik had daar in die zin ook al weer afstand tot dat materiaal. Maar ik vond het voor de lijn van het boek wel goed om het echt bij dat dertigersdilemma te houden.
Maar bijvoorbeeld dan weet jij dus wel wat de antwoord op de vraag is waarom jouw moeder nooit die grens heeft gesteld.
Ja, ik denk dus dat zij zelf ze leeft met veel angst in mijn ogen. En ik denk als je dan een dochter krijgt die lef toont, dat je dat aanmoedigt. Van, nou, dit zou ik nooit durven. Maar zij wel.
Ja.
Dus weet je wel van.
Tegelijkertijd, toen was je 17 en toen zei. In het begin hadden we het over dat jullie vaak via briefjes of zo communiceerden.
Ja.
Lag er een briefje van: als ik terugkom, dan ben je het huis uit.
Ja.
Dus toen heeft ze eigenlijk min of meer het huis uit gezet.
Ja.
Dus, ja. Maar dat was ook omdat jij zo.
Ik ging over grenzen heen.
Wild was, zeg maar, wat zij dan niet gedurfd had. Maar...
Ja, ik denk dat mijn moeder het gevoel heeft gehad dat ze me niet aankon. Dat ik over haar heen walste. Maar ik ben wel haar moeder, dus dat is natuurlijk.
Maar misschien durfde ze die grenzen dus wel niet te stellen. Of kon ze het niet omdat ze dacht van dat.
Ja, en ik denk op het moment dat je dat op. Ik weet niet zo goed waarom die reactie zo heftig was. Alleen maar dat ik denk: oh ja, dat gaat om zelfbehoud. Haar zelfbehoud. Van ik ga toch zeker een beetje me door mijn eigen dochter. Weet je wel, op mijn tenen lopen in mijn eigen huis. Zoek het uit. Dus
ja.
dat ik denk dat dat daaronder zit. Ja.
En op de vraag: voelde ik me beter dan zij? Wat denk je dat daar het antwoord op heeft?
Nou, ik heb wel heel lang gedacht, nou, hoe mijn moeder het heeft gedaan, zo nooit. Belachelijk.
Heel jong, of in ieder geval al heel snel jong, 3 kinderen thuis.
Ja, en
thuis
dus niet doorstuderen. En toch ook, nou ja, voor mijn gevoel, maar goed, dat is mijn harde oordeel. Ook in helemaal toen ik begin 20 was, van voor mijn gevoel niet door angsten heen gebroken.
Nee.
Dus het ook een beetje laten zitten, weet je, of het leven gebeuren. Maar ja. Misschien is dat ook helemaal geen verlangen in haar. Dat weet ik dus niet zo goed. Van een groter leven dan dit. Misschien is dit ook goed voor haar helemaal. Nu we 10 jaar verder zijn. Maar dat was wel mijn oordeel.
Maar uit die dagboeken sprak wel een verlangen naar meer. Ja. En ook uiteindelijk zijn je ouders gescheiden. Toen was jij 13?
Ja.
Ook het verlangen naar wel gezien worden door je partner. En...
Ja. Ja, en nu twijfel ik gewoon heel erg of ik haar nu zo geframed heb, zeg maar, in het boek. Weet je wel, van omdat dat mijn bril is, of dat dat echt de realiteit is, dat weet ik niet zo goed.
Nou, daar was ik nog wel heel benieuwd naar, want uit het boek blijkt dat je moeder zelf ook best schrijver had willen worden.
Ja.
En wat je net zei, van waarschijnlijk dat durfde zij niet door te zetten, dat heb jij dus wel gedaan. En nu zijn eigenlijk wat zij heeft genoteerd via jou alsnog gepubliceerd, maar wel jouw versie van haar.
Ja, ja, dat lijkt me dus ook heel, ja... Het is voor haar natuurlijk super kwetsbaar en heel eng. Kijk, als een ander over je schrijft, dat heb ik zelf ook wel als je een interview afneemt. Of weet je, en dan daarna staat er ineens een artikel in de krant met een krantenkop waar je het helemaal niet over eens bent. Je hebt nul controle over.
Ja.
Dan staat het er gewoon. En dan heb je dikke pech eigenlijk wat je daarvan vindt.
Nou ja, tegenwoordig willen geïnterviewden het altijd nog van tevoren lezen.
Ja, maar over de kop heb je dan bijvoorbeeld geen inspraak.
Nee, dat klopt. Maar bijvoorbeeld jouw moeder, heeft die het gelezen van tevoren het boek?
Ja. Ja, die vond het heel zwaar. Ja. Ja, gewoon ook omdat zij zegt van dit ben ik niet. Dit ben ik inderdaad door jou. Zo zie jij het, weet je wel.
Een gelovige, kuise, introverte vrouw.
Ja, zo heb ik haar neergezet.
En Zij zegt, zo was ik niet of zo ben ik niet.
Nou ja, kijk, niemand, wie wil die rol nou spelen? Weet je wel, dat is toch helemaal niet leuk als ik dat toneelstuk door mijn brievenbus zou krijgen van, god, wil jij die? Dan zou ik ook denken, nee, doe mij die wilde gezellige maar. Die,
ja. Die. Nee, maar was het ook niet? Of zeg maar, van heb je haar geportretteerd op een manier waarvan je wist dat hij niet aan de werkelijkheid...
Nou ja, kijk, feitelijk is het... Kijk, wat ik wel jammer vind voor haar... en dat is natuurlijk ook een generatieverschil... is dat zij dus niet... ze heeft echt een enorm talent voor schrijven. Heeft daar ook een opleiding voor gedaan... dat ze dat niet heeft doorgezet. Dus ze werkt in de zorg. En ze zegt daarover zelf van... ja, ik heb dat verlangen nu niet meer. Het is echt goed zo, weet je wel. En ik vind dat heel moeilijk. Merk ik aan mezelf van... Nou ja, goed, dat komt op hetzelfde van dat je van andere dingen droomt dan dat je doet. Ja, dit precies. Is de kern, weet je wel? Van, oh, wat zonde! Waarom heb je geen stukken voor de? Weet je, waarom? Oh, gaat het er toch doorheen? Er is
en gewoon, schrijven kan altijd nog op elke leeftijd.
Schrijven kan altijd, altijd. Ja, nou wie weet wat er over 2 jaar van mijn moeder.
Ja, maar ik vond dat wel heftig, want je zegt er zelf ook wat over in het boek van, het zou jammer zijn als ik haar het gevoel zou geven dat haar leven minder was dan dat van mij. Toch overstemde de hang naar een goed verhaal, waardoor ik besloot om geen rekening met haar te houden.
Ja.
Het is een keihard vak.
Ja.
Dat is ook hard eigenlijk,
ja, dat
van jou.
Is keihard, hè? Nou, het theater maken aan zich. Van je, aan de ene kant ben je dus bezig met content creëren. Dat vind ik bijvoorbeeld ook nu met dat camperverhaal. Dat ik me af en toe afvraag, ja, doe ik dit nou echt uit een intrinsieke motivatie? Of wil ik gewoon het verhaal van de camper heel graag? Weet je, nou, net als zo'n voorbeeld van...
Waar je dan weer een leuke webserie voor Linda TV voor kan maken.
Exact. Ja. Dus net als zo'n digital nomad in Frankrijk. Nou, ik heb het supercool, weet je. Want er zit altijd zo'n dubbele laag van de hang naar het goede verhaal. En de ongeromantiseerde werkelijkheid daarvan. En dat vind ik gewoon, ik doe haar daar ontzettend mee tekort. Snap je? Een mens is niet te framen in een paar dagboekfragmenten. Dat is onmogelijk. In die zin gaat het boek gewoon 80% over mijn leven. En gebruik ik haar een stukje dagboek. Ieder hoofdstuk begint dan met een stukje uit haar dagboek. Gewoon
wat jou goed uitkomt. Je gebruikt van haar wat jou goed uitkomt.
Ja, en dat is natuurlijk, als ik nu kijk naar die 50 dagboeken die ik heb gelezen, haal ik die pareltjes eruit. En probeer ik haar natuurlijk, weet je wel, ook de humor erin te fietsen. En haar, weet je wel, het leven. Ik hoop wel dat de lezer dat. Kijk, je denkt zo anders te zijn dan je ouders, maar je bent natuurlijk precies hetzelfde. Tegen het einde van het boek lopen die dagboekfragmenten en de hoofdstukken heel erg synchroon van allebei die personages, die stellen exact dezelfde vragen, weet je wel. Dus in die zin, ja, het is niet dat ik haar verguis in het boek, helemaal niet. Het is alleen, de coming of age is de puberteit. Ik kom los van haar. En daarvoor moet ze eerst de afgrond in om haar daarna weer te kunnen omarmen. Dat is het proces. En dat is keihard. Snap je voor haar?
Ja, ik snap het. En inderdaad, ik ben het met je eens dat naarmate het boek voordat blijkt dat zij wel weliswaar een heel andere type vrouw is, maar wel met dezelfde vragen worstelt als jij.
Ja.
Even kijken hoor. Nog een keer wil ik jouw vader aanhalen, die wij spraken. Die zei tijdens het lezen, vroeg me wel af waar ze nu toch zo naar op zoek is.
Ja, dat heeft mijn vader vaak tegen me gezegd. Maar wat zoek je toch? Wat is het dan? He, want hij dacht dan bijvoorbeeld ook, dan ben je theatermaker, dan heb je wat je wilde, dan is het toch ook op een gegeven moment een keer klaar. Nou ja, dat is. Ja. Terwijl het is zelf ook wel een zoeker. Van, ik zie dat eigenlijk, ik vind dat ik in die zin ook op hem lijk. Van,
maar vind jij het fijn om dat zoveel te, om dat zoekende? Vind je dat fijn?
Ik ben een ontzettende nieuwsgierige aagje. En onderzoeken zit heel erg in mijn bloed, ja. En het gaat echt niet om het vinden. Van, ik wil gewoon mijn tanden in iets kunnen zetten. En lekker dat helemaal uitkammen. En dan heb ik het gezien. En dan komt er hopelijk weer. Want dat houdt mij wel enorm wakker als mens. Ja.
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 En in het boek wordt heel wat ontdekt op seksueel gebied. Parenclubs, spanken, betaalde seks. Hadden we net al over stripclubs. Wat heeft die zoektocht je opgeleverd?
Nou, eigenlijk als het gaat om die seksualiteit. Denk ik dat ik weer helemaal terugkom naar waar ik begonnen ben. Dus ik heb inderdaad alle vormen van porno en seks, alles uitgeprobeerd en heel erg op skills ook gezocht van, weet je, wat is er allemaal? En ik merk nu dat seksualiteit, ja, seks met mij is ook wel een beetje saai geworden. Van, ik lig nu ook gewoon een beetje op mijn rug. En ik denk, het gaat heel erg weer helemaal terug naar die basale contact van, een hand voelen op je arm of je been of het contact maken. En die hele standjes en dingetjes helemaal verdwenen in die zin.
Die extremiteiten.
Is helemaal weg. Het is eigenlijk weer helemaal terug naar het kleine, het intieme. Ja, hoe het begon. Van hoe ik ben begonnen met de eerste keer. Van alles spannend en zacht. En niet hard. En zo beetje zo.
Maar kun je nu wel echt met iemand samen zijn? Zeg maar dat je niet meteen eigenlijk weer op de vlucht wil slaan als je.
Ik voel die impuls sterk. Helemaal als iemand me echt, weet je wel, even goed doorvraagt. Dan voel ik die impuls altijd opkomen. Van ik moet weg hier. Hm. Weet je, ik moet. Maar inmiddels kan ik er wel iets meer naartoe ademen en weten. Het is niet waar hoor. Het verhaal wat je nu aan het vertellen bent tegen jezelf. Dus
je hoeft niet per se weg.
Je hoeft niet weg.
Bent nu met een muzikant, hè, Jan van
ja.
Meert.
Ja. Ja, en dat is ook een beetje zo af en aan, weet je wel. En open ook. Maar wel iemand die, wat ik heel fijn vind aan deze relatie is, we zijn in die zin elkaars gelijken wel. Van allebei heel erg op zoek naar vrijheid en zelfbehoud. En daarin kunnen we elkaar tot grote hoogtes brengen, maar ook de afgrond intrekken. En dan moet je, er zijn gewoon volgens mij periodes van dat je tot elkaar aangetrokken bent en dan ben je samen. En periodes dat je helemaal niet tot elkaar aangetrokken bent. Nou, dan zijn we losgekoppeld.
Maar hij is 14 jaar ouder dan jij, hè?
Ja.
Dus hij heeft ook dat nog steeds.
Ja. Hij is wel.
Want ik denk ook wel een beetje als ik jou hoor en lees. Dan denk ik
voorbij.
Nou, je bent nog jong, weet ja. je wel. Ja. Maar goed, hij is 47, denk ik. Zoiets.
Ja, ik mag nooit zeggen hoe oud hij is.
Oh, nou ja. Goed. Richting 50. Ja. Nou, dat is misschien wordt hij dat nog erger. Maar, ja.
Ja.
Maar hij heeft het ook nog.
Ja. Ja, ja. Ja, maar wel veel dichter bij zichzelf. Dus hij kan bijvoorbeeld, wat hij heel goed kan, vind ik heel cool dat hij dus kan ondervangen. Als bijvoorbeeld zijn muziek niet goed gaat, of hij is bijvoorbeeld nu bezig met een album en dat vindt hij heel eng, dat hij op dat moment gaat hij aandacht zoeken van andere vrouwen. Dus dat hij dan al voelt van, oh, ik ben eigenlijk onzeker in de kern over mijn werk en hoe ga ik dat oplossen? En het is niet een enorme zuiper meer en geen gebruiker meer. Dus dan, nou ja, dan blijft dat. Weet je? En dan denk ik, wauw, dat vind ik al heel tof. Dat je dat al van jezelf, dat het niet een verslaving is, hè? Dat je dat zo bewust voelt en ervaart. Dus het gesprek tussen ons is wel heel gelijkwaardig daarin.
Ja.
Nou, en is dat dan de moeite om, ga je dan naar die vrouw of niet? En dat, ja, daar praten we dan over.
Ik ben ook benieuwd wat je nu ongeveer op de tegel gaat zetten.
Oh ja.
Waarvan ik me afvraag waar die gebleven is.
Oh.
Die hele tegel. Nou, dan gaan we. Weet je wat? Dat is heel leuk. Je gaat hem voor mij in dit boek zetten.
Ja, dat is goed.
Kijk eens. Nou, we zetten hem nu op. Nu komt Karin binnen. Maar ja, we gaan het nu al in het boek.
Oh, nou hier, op de valreep. Toch op de tegel?
Ja, toch maar op de tegel. Laten we het gewoon doen zoals het hoort. En dan wilde ik ook eigenlijk van jou nog weten op welk punt in je leven je nu bevindt. Dat is wel een beetje een grote vraag voor korte tijd. Maar deze eerste tegel maar eens voor.
Leven doe je door te spelen.
Ja. Nou, daar ben jij wel een goed bewijs van, vind je niet?
Ja.
Op welk punt in je leven ben je nu, denk je?
Ik heb best wel een hele saaie periode. In die zin, ik ben gewoon aan het werk, veel. ik drink eigenlijk niet meer. Ik ga al heel lang niet meer uit. En het is eigenlijk best wel heel lekker met een boek op de bank. Laat me maar slapen.
Maar laat je er iets los? Dat zeg maar het rebelse waar we in het begin over hadden?
Ja, totaal.
Ja.
Ja, er zit heel weinig. Sterker nog, ik ben vaak de Bob. En het is gewoon. Ik ben me langzaam aan het klaarstomen voor moederschap, denk ik.
Oh ja?
Ik heb het altijd wel gezegd van eerst boek, dan show en dan.
En dan de baby. En dan zometeen op de zilverhaken weer Bartje in. Dankjewel dat je er was, Daphne Gaakjes.
Heel
erg leuk. Na de reclame, langs een lijn en omstreek. En nu eerst het nieuws van 8:30.
Dank mevrouw Gaakjes. Morgen is er Maandjaren. En wij zijn er maandag weer. Tot maandag.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Maak mooi makkelijk met Karwei. Tot en met zondag krijg je nu maar liefst 25% korting op alle verlichting. Creëer meer sfeer met licht, met lampen die speciaal voor jou zijn gemaakt. Ga naar de Karwei bij jou in de buurt of shop ook alles op karwei.nl.
Een tekst schrijven die iedereen begrijpt? Doe dit voorjaar mee aan de training Duidelijk Schrijven in één dag bij Lo van Eck. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Nu voor €295. Schrijf je in op lve.nl.
Managementboek viert de Boekenweek. Met als thema rebellen en dwarsdenkers. Benieuwd naar dwarse managementdenkers? Kijk naar onze selectie op managementboek.nl/rebellen.
Duidelijk schrijven in één dag bij Lo van Eck. Schrijf je in op lve.nl.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de altijd indrukwekkende Matthäus Passion van Bach. Op 8 april uitgevoerd door de Academie für Alte Musik en het Rias Kammerkoor. Bestel op Concertgebouw.nl.
Up, 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 upgrade. De Vodafone Red abonnementen, ook de zakelijke, krijgen meer data en zijn nu al 5G ready. Zo is het Red Essential abonnement geüpgrade. Onbeperkt bellen en 20 gig data voor maar €22 per maand als je ook internet van Ziggo hebt. Ga voor alle deals naar de Vodafone winkel of naar Vodafone.nl.
Maar dan wil ik eigenlijk wel eens van je weten wat je nou van mij wil weten. Wat wil je nou echt weten?
Isra Meijer was een dwarsdenker pur sang. Lees Ik heb niets tegen antisemieten, ik leef ervan. Samengesteld door Ronit Palash. Ik heb niets tegen antisemieten, ik leef ervan. Van Isra Meijer. Nu in de boekhandel.
Een doodgeboren kindje krijgen is verschrikkelijk. En als je daarom ook nog aangeklaagd wordt voor moord, het gebeurt. In El Salvador worden vrouwen voor het krijgen van een miskraam tot 30 jaar gevangenis veroordeeld. Ik vind dat dat niet kan. Dus collecteer ik voor Amnesty International.
Maak vrouwenrechten de normaalste zaak van de wereld. Geef voor vrijheid in de collecteweek van 8 tot en met 14 maart en steun Amnesty International.